Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Radio Milko.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator Thijs de Jong.
Ja, welkom bij Radio en TV Milko. Met een zeer, zeer speciale gast. Ik heb nu al, harder gelachen
Piet
dan...
ik ook. Maar Piet is 5 minuten win. En ik heb alleen nog maar geklaagd.
Ja, precies, ja. Alleen nog maar
Maar daar ook over hebben. Maar is nagemaakt.
Ja, gaan we daar ook...
Die thee is hier niet doorgekookt.
Ja, precies. Ja. De Formule 1 is een kutsport.
We hebben
geen goede microfoonstandaard. Nee, precies.
Nee, maar verder is het leuk om iets.
En de weg ligt eruit.
Ja, ook dat, ja. Ik heb die auto bij dingen neergezet.
Bij de bouwhuis. Ja. Ik heb even een stukje met Piet van Dijk mogen wandelen. En dat is voor mij... Dat is een hoogtepunt.
Nou, voor mij is natuurlijk ook een hoogtepunt. Alleen al de naam Milko.
Ja, precies. Want
ik was de enige journalist die uitgenodigd was op zijn huwelijk. En Henk Nienhuis was ook uitgenodigd. Maar dat was natuurlijk in de periode dat hij directeur was. Dat in die periode is Milko dus gekomen. Ik was de enige die uitgenodigd was op het stadhuis en zo. Dus ik had ook de vrijheid om hem te interviewen. En eigenlijk, zeg maar, tot een minuut voor de plechtigheid stelde ik hem nog een vraag. En toen zei zijn vrouw, die was niet benauwd, hè, zijn vrouw. Hè? Die zei van, Pietje, it's enough.
It's enough.
Ja, toen ben ik pas gestopt. Geweldig. Ja, dat was echt mooi, ja.
Want zijn vrouw, dat was een basketbalster.
Ja, dit was een leuke vrouw, maar geen gemakkelijke. Geen gemakkelijke.
Nee?
Nee. Als Milko te laat thuis kwam, dan...
Haar op de tanden.
Ja, en dat vond ik wel mooi. Zij woonden, dat was ook wel, die naam is ook heel mooi. Zij woonden in de Onderduikerstraat.
Oh ja.
Dat was wel passend.
Ja, geweldig.
Genoeg
ja.
Over Milko, jongens. We gaan door.
Ja, nou, dit zijn wel leuke details.
Waar zijn ze getrouwd?
Ik had dit papier namelijk meegenomen. Eigenlijk in de eerste instantie had ik 1 A4'tje meegenomen om te noteren hoe vaak Ter Wierik terugspeelt. Weet je wel, want ik weet, Pat is eigenlijk naar Bulgarije gegaan. Niet alleen vanwege de poen, want hij wist dat hij daar niet eerste keeper zou worden. Maar hij is eigenlijk
hij weg. Hij is inmiddels eerste keeper toch?
Ja, hij is nu eerste keeper sinds heel kort. Maar hij is eigenlijk weg. Hij was zo ongelooflijk doodziek van die voorstopper. Het enige wat die voorstopper deed was terugspelen. Dus eigenlijk is dat...
Nou, ik zal je... Twee dingen daarover. Ten eerste, poem. Is absoluut doorslaggevend geweest voor Pat om naar Bulgarije te gaan.
Ja, maar hij terugspeelde ook. Geweldig.
Nee.
Ja. Die
Pat en Tewierik kon het uitstekend met elkaar vinden.
Ik heb het 1 keer samen meegemaakt. Dan hadden ze veel plezier met elkaar.
Ja, jij hebt geturfd. Heb je een final? Jij hebt geturfd.
Ik ben ermee gestopt.
Ja?
Ja, balletjes breed en balletjes terug. Er komt geen einde aan.
Maar had niet iedereen daar bijna last van?
Ja, maar die achterhoede van de FC, met hoe die speelde, daar word je er kortsmisselijk van. Steeds maar weer die bal terug en weer breed en zo. En soms dan zijn ze eigenlijk in de voorste linie en dan krijg je weer die bal terug. Weet je, dit is echt
voorin gek. Ook de bal vast.
En dan hebben we nu natuurlijk die keeper erbij, Leeuwenburg, heet die man niet.
Ja, Peter Leeuwenburg.
Dat is ook altijd een beetje een aparte indruk bij terugspeelballen. Het is allemaal wat te traag en het duurt allemaal wat te lang. Weet je, het is niet echt dat ik nou zeg van de ideale keeper voor onze club.
Nou, ik ga niet mee met die meute die hem nu massaal afvalt.
Nee, ik ook niet.
Maar kijk, het is geen Sergio Pat.
Het is geen rustpunt.
Nee, dat ben ik met je eens. Hij oogt onzeker. Ik kan me voorstellen, als jij verdediger bent bij FC Groningen, dat je dit seizoen wat minder zeker die bal terugspeelt dan dat je dat met Sergio Pat hebt. Want dan wist je dat wel sowieso wel goed kwam. En Leeuwenburg maakt een wat onzekere indruk. Maar het is met name die indruk. Want hij haalt er ook gewoon wel heel veel ballen uit. Ook gisteren tegen Feyenoord weer.
En
soms wel in tweede instantie, soms wel in derde instantie. Maar hij pakt ze wel.
Hij was ook nog een keer in, ik weet niet meer welke wedstrijd er was, maar toen was hij eigenlijk de uitblinker. Hè? Ik geloof een week of twee geleden, ik weet niet meer tegen wie, maar toen was hij echt goed.
Vorige week had hij mooie redding.
Dit is eigenlijk ook voor zo'n Ter Wierik CS, is dit eigenlijk een reden om niet te vaak terug te spelen.
Nou ja.
En dat is ook weer het voordeel van die Leeuwenburg.
Ja, nee, maar dan gaat er wel een stimulerend effect vanuit. Want wij zien natuurlijk liever paasjes vooruit dan paasjes breed en paasjes terug. Daar vinden we elkaar wel.
We hebben wel een leuke aanvoelde nu, hè? Ook na tijden, zo, de man heeft wel tekst. Nee, dat viel mij op.
Nee.
Viel mij op.
Jij bent cynisch.
Nou, zaterdagavond was natuurlijk helemaal een drama. Zaterdagavond heb ik voor televisie gekeken. 3 matches, 1 goal. Ja. Op 1 zender bij de Eretribune.
Dat was verschrikkelijk. Ja. Ik heb ook gekeken. Het was, bijna een historisch
moment. Ja, het is 1 keer eerder gebeurd.
Ja, in de jaren 70
ja,
of zo.
4 wedstrijden werd van 1 keer gescoord.
Maar het is over de volle breedte is het eigenlijk niet om aan te gluren.
Nee, het is vreselijk. En niet alleen Groningen doet dat, hè, wat ik zeg net. Die ballen terug en zo en breed. Hè. Ja. Heel veel clubs.
Ja, zeker. Waar zou het mee te maken hebben?
Je angst. Kunt
een paar nou, denk jaar, ik ook. Nou ja, angst.
Ja, maar angst waarvoor? Ja.
Angst
omdat je met de winterstop zeg maar, goed wil staan of zo?
Ja, angst voor de verliezen.
Ja, maar zal dat door de naderende winterstop dan komen? Dat er een soort tussenbalans
gemaakt wordt? Nee, niet eens de winterstop. Nee, okay, misschien dat het nu,
een soort kerstrapport waar je goed op wil staan?
Kijk,
zeg maar.
Het is angst en dan helpt nu in één keer een leeg stadion daar niet bij. Maar ik denk in eerste instantie angst. Want ik denk niet dat, Piet, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar voordat die stadions leeg waren, was het natuurlijk ook niet per se allemaal...
Nee, maar het wordt nu extra geaccentueerd.
Ja, precies. Ja, het scheelt tot hoop of je nog een beetje stadiongeluid hebt, weet je wel. En als een keer een bal voortgeven, dat je een beetje een oer en een a hebt. En dat is in een
leeg stadion. Dat heeft zeker mee te maken. Het is een combinatie van factoren. Het zijn de donkere dagen voor kerst. Die zorgen in het algemeen in de hele samenleving wel voor wat neerslachtigheid, zeg maar.
Ik zie
en het is ook extreem donker. Ik bedoel, wanneer heb je het laatste streepje zonlicht gezien? Nou, dan moet je zeker toch wel... Nou, misschien de vorige week nog een keer een dagje of zo dat het mooi was. Maar veel te weinig. We krijgen veel te weinig vitamine E binnen via onze huid.
Ik heb D en C trouwens.
Ja, via tabletjes, hè? Ja, ja dat doen oudere mensen.
Een kleintje, ja. Ja. Ja.
Doe jij ook een middagdutjes, Piet, of niet?
Zal die te Wierik trouwens blij zijn met zichzelf? Oh ja, dat is ook nog...
Ja, nee, wacht even.
Nee, maar dat is namelijk...
Jij neemt niet de hele uitzending over hier, Piet.
Nee.
Ik was met een
opzommerbeetje... Zal ik het presenteren?
Ja, precies. En Piet mocht het presenteren. Ik denk dat ik mijn mond ga houden. Ik ga alleen nog maar luisteren.
Jullie onderbreken mij.
Nee, ik ga nu alleen nog maar luisteren.
Ik was bij de eerste reden de donkere dagen dat het voetbal zo slecht is. Over de volle breedte. Tweede is natuurlijk de lege tribunes, hebben jullie al even aangestipt. Ja. En derde is inderdaad dat kerstrapport waarop iedereen toch een beetje goed wil staan, zeg maar. Je gaat nog 2 speelrondes en een bekerronde en je gaat de winterstop in. En dan wil je niet ergens rond de 15e plek of
denk
nog
je dat
nog
die jongens daarmee bezig zijn?
Ja, zeker, 100%.
Echt waar?
Ja.
Denk
ja,
je dat je voetballers nog steeds naar de cijfers kijkt die jij ze geeft?
Maar dat weet ik 100% zeker, want daar word ik regelmatig nog aangesproken.
Ja, hè? Dan zeg je van, waarom heb ik...
Onze analisten geven de cijfers. Hè.
Oh, jij niet?
Henny Meijer, die heeft grosseert weer. Henny Meijer heeft...
Het is Henny Meijer, Pieter, maar ik zal je even...
6,5 tot 8.
Ik zal even kort uitleggen hoe Henny Meijer werkt. Henny Meijer is Henny Meijer en Hans Westerhof.
Ja. Westerhof is wel een beetje veranderd.
Ja, precies. Maar die geeft wel redelijk hoog. Bij Henny Meijer kun je eigenlijk 2 punten afhalen. Dan zit je eigenlijk een beetje op hetzelfde als wat bijvoorbeeld... noem eens iemand... een andere analist zou geven.
Nou, Jan van Dijk is heel realistisch. Jan Menega is heel realistisch.
Want zou jij bijvoorbeeld Sverko zo'n 7 geven en een 8 voor de teamprestatie?
Ja, de uitslag is natuurlijk wel heel positief. Ik bedoel, als je vroeger 1-1 tegen Feyenoord speelde. Ja, wij wonnen meestal hier, hè. Ja, maar het is 1-1 is natuurlijk een goede prestatie. Zeker met deze selectie. Maar een teamprestatie, een 8. Ja, zou kunnen.
Trainer Danny Buijs, een 8. Wat vind je daarvan?
Dat vind ik wel eens een keer goed. Dat Danny eens een keer een hoog cijfer krijgt. Ik weet niet waar. Paul de Vaar heeft natuurlijk ook weer geassisteerd. Ik zag hem af en toe nog langs de lijn, hè. Ja, ja, die Paul de Vaar.
Ja. Ja, assistent-trainers krijgen geen cijfers bij ons.
Nee, jammer.
Ja. Nou, die teamprestatie in 8 kan ik wel verklaren.
Ja?
Kijk, Danny Buijs heeft, en daar kun je van alles van vinden, maar Danny Buijs heeft zijn spelers met een bepaalde opdracht het veld ingestuurd.
En de
opdracht was heel compact verdedigen. En daar was het hele systeem ook afgestemd. Daarom is ook toch weer van die 4-2-3-1 afgestapt, waar hij zich aan vast wilde houden. En kwam hij met 5 verdedigers,
uiterst defensief, schreef jij.
Ja, uiterst defensief. Ja, dat is gewoon zo. En dat was allemaal bedoeld om minimaal een punt over te houden aan de wedstrijd tegen, inderdaad, wat Piet ook zegt, de topclub Feyenoord. Ja. Want die stonden op dat moment, toen ze FC Groningen, toen er werd afgefloten, stond Feyenoord op de gedeelde eerste plaats, hè, met Ajax.
En Piet, wat vind jij ervan?
Nou, ik
nee, wacht even. Nee, maar, ik wil even een vraag. Nee, maar nu ben ik.
Even mijn
nu
afmaken.
Nu ben ik. Nee, ja, maar, Piet, schrijf in. Hoe, wat moet ik nu doen?
Hey, ik begin over iets, dan moet je het wel even afmaken. Toch niet? Dat zou jouw presentator ook moeten herkennen. Dus keurig aan de opdracht is voldaan. En dat daarom de teamprestatie prima verdedigen.
Zeker.
Acht, dat dus wel terecht is.
Zeker. Piet, wat vind jij ervan? Dat je tegen Feyenoord. Vind je het logisch dat ze dan 4-5-1 uiterst defensief spelen? Of zeg je van. En een punt is dan maximaal haalbaar? Of zeg je van. Tegen Feyenoord moet je gewoon help bij de kladden grijpen. En kijken of je op die manier gaat redden.
Met alle respect voor Feyenoord. Maar is het Feyenoord nou zo'n grote helft? Ik bedoel, we waren een half uur bezig. Toen was hij chill. Was nog niet één keer aan de bal geweest. Nee. Dus wat dat betreft. En Lindsay, ja.
Maar dat kwam omdat FC Groningen zo goed stond te verdedigen.
Ja, nou.
Dat was de prestatie van FC Groningen.
Dus het systeem klopte.
Ja. Nou ja, dat kan ik volmondig.
Vind jij dat ook?
Nou ja, ik heb toch liever iets aanvallender.
Ik ook. Ja. Nee, ik ook.
En ook tegen Feyenoord.
Ja. Nee, ik vind dat je in eigen huis, ook of het nou wel publiek zit of niet publiek zit, dat je in eigen huis ook tegen Feyenoord vooral aan je eigen spelprincipes vast moet blijven houden. En je niet zo moet aanpassen aan de tegenstander, ook al heet de tegenstander Feyenoord. Maar ja, dat hebben ze dus niet gedaan. Danny Buijs heeft er niet voor gekozen. Een van de absolute sterke punten van Danny Buijs is natuurlijk wel dat hij de elftal organisatorisch heel goed neer kan zetten. En daar is hij wel weer in geslaagd. Dus in die zin vind ik een 8 voor Buijs en een 8 voor de teamprestatie terecht.
Nou ja, voor die teamprestatie. Ik bedoel, ik kan me er wel in vinden, in beide wel. Okay. Danny Buijs krijgt niet zo vaak een 8, hè?
Nee, nou, dat, nee ook
bijna
dat
nooit.
Nee. Maar ik ben het ook geheel met jou eens. Ik vind wel dat zij, ja, het is wel. Als ze verloren hadden, was het de loon van de angst geweest, zeg maar. Hè? Ja. Nu komt dan de hoop en de verwachting komt uit. Maar ja, het was echt waar. Het was echt werkelijk waar. Niets aan om naar te kijken.
Nee. Hij zei dit het stadion. Jij zit nog steeds stadion. Op de perstribune.
Ja, zeker.
Ja, 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 precies. Ja, ja. Ja, ja.
Nou, het was, ik ging al met een beetje wrang gevoel, zeg maar, naar het stadion. Want ik had veel liever de Formule 1 gekeken, eigenlijk.
Oh, ja? Heel kort,
en als je dan met zo'n wedstrijd geconfronteerd wordt, dan gaat het nog extra knagen.
Ja, nu moet ik heel kort even ingrijpen, want Piet, je wil het absoluut niet over Formule 1 hebben. Nou, dus we 2 minuten mogen we het nu over Formule 1 hebben. William, neem je tijd. Nee, nou, dat niet per se. Ik ga in ieder geval wel even een stopwatch zetten. Want dan weten we zeker. Jij hebt het niet kunnen kijken, natuurlijk. Of heb je wel met een telefoontje de stiekem nog naast zitten?
Nee. Want je moet dan toch, als je op de perstribune zit, dan moet je toch met de wedstrijd bezig zijn, ook als journalist.
Professioneel.
Ja, maar er was eentje bij wie het gevoel nog veel knagender was. Dat was Mike de Wierik. Dat is de grootste Formule 1 liefhebber van de selectie van FC Groningen.
Ja.
Ja, die was eerst voornemens om in plaats van een schermschermer zijn telefoon onder zijn kous te doen.
Heb ik gelezen,
ja. Mooi verhaal. Ja, maar, vond ik wel.
Okay.
Maar dat had hij uiteindelijk toch niet gedaan. En het was heel grappig. Vooraf kreeg nog een. Toen ze zeg maar, voor de aftrap naar het veld gingen, kreeg hij nog een seintje van Bert de Voogd, de materiaalman, die ook helemaal Formule 1 gek is. Een 1 of een 2. Nou, gebaarde de Voogd 2. Want op dat moment zag hij eruit dat Verstappen wereldkampioen zou worden. Maar toen was de rust. En in de rust. Ja, schreef Verstappen uiteindelijk toch nog historie in Abu Dhabi. En
nog 1 minuut.
De spelers kwamen het veld weer op. En toen wilde iedereen wist inmiddels van Mike de Wierik zijn grote voorliefde voor de Formule 1. Dus iedereen wilde Mike het blijde nieuws zeg maar mededelen toen hij het veld weer opkwam. Dus riepen een paar journalisten vanaf de perstribune, Mike! Mike! Waarop hij zo'n gebaar hoorde, maakte. Voor de kijkers kunnen nu zien, maar ik steek mijn rechterarm omhoog.
Ja, en je zwaait er een beetje.
En ik zwaai er een beetje mee. En ik interpreteerde dat als een juichgebaar, dat hij dus op de hoogte was.
Half
zeg maar.
Minuut.
Maar het bleek achteraf, toen ik hem sprak, bleek het een wegwerpgebaar te zijn. Want hij wilde dus absoluut eigenlijk niets weten van de Formule 1. Want hij wilde zich volledig 100% focussen op die wedstrijd. Dus
op zijn balletjes terug en zijn balletjes breed.
Ja, ja. Maar wat gebeurde er toen ze de 30 seconden na de aftrap, toen ging de stadionspeaker, die had
10 seconden.
Blijde nieuws ook vernomen, en die schreeuwde in de microfoon, Max Verstappen, wereldkampioen! En toen was de Wierik dus toch op de hoogte. En toen kon hij het eigenlijk helemaal loslaten. Ja. Zich concentreren op de wedstrijd.
Toen heeft hij ook beter gespeeld.
Dat leidde uiteindelijk tot een 7. Hij kwam niet in.
Nou, ik kreeg een 7, ja. Nee, maar kijk.
Binnen de tijd wel.
Ik heb alleen dus de echt. Nou, ik heb natuurlijk de stad gezien. Ik heb natuurlijk die beslissende ronde heb ik gezien.
Ja.
Het blijft een held, die Max Verstappen.
Absoluut.
Ja, je moet ervan houden of je houdt er niet van. Maar nu houdt heel. Nee, maar nu in die andere race heb ik ook. Die heb ik bijna helemaal gezien. Dat was die race. Waar was die race?
Vorige week in Saudi-Arabië.
Ja, ook gezien. Ja. Dus ja, dan denk ik toch bij mezelf. We mogen blij zijn met zo'n jongen. 24 jaar zeg. En die vader erbij.
Geweldig.
Jos Verstappen. Ja. Een andere man, maar toch.
Die omhelzing.
Ja.
En dat hij later bij zijn zoon in de pitbox zat. En dan even over zijn wang wreef. Ja, okay. Ik vond het zo... Nou, ik heb verschillende emotionele momenten gehad.
Hey, het was net een ander beeld... Als even het beeld van Gudde en Flederis naast elkaar. Even een shot.
Oh, dat heb ik niet.
Ja, nee, maar ik moet thuis kijken. Maar ja. ik heb op dit moment geen plaats op de perstribune. Dus ik keek thuis.
Zo, jij zat er altijd toch?
Jawel, maar ik ben ermee kwijtgeraakt toen met corona. Omdat ik deed te weinig FC.
Zou wel weer terugkomen.
Dus ik heb al één ingeleverd van die. Maar in ieder geval, ik zag dat shot. Vanuit de huiskamer zag ik dat shot van die twee.
En hoe zaten die erbij?
Ja, ik weet het niet.
Was de stand op dat moment?
0-0. Ja.
Of was het net 0-1? Want dan kan ik me voorstellen dat...
Volgens mij was het toen nog 0-0, maar ze werden in één keer prima.
Wat zag je dan in beeld?
Ja, dan zie ik twee mannen die toch wat idee hebben dat ze het heel goed doen.
Zelf ingenomen?
Ja, toch wel een beetje.
Ja, ja echt?
Ja, die Flederis hangt daar maar over. En helemaal als hij dan denkt dat hij in beeld is. En die Gudde, ja, die horen zie je meestal niet. Maar ja, die zitten dan ook wat bij. En ik denk van, nou, ik ben hier de directeur.
Vind je niet dat ze het goed doen?
Heel goed.
Ja, nee, ben je het serieus? Nou, of ben je nu...
Wat ik me wel dan herinner nog van... Ik weet nog dat het einde van de transferperiode... Daar was die Ensinger ook bij. Weet je wel, onze huisadvocaat. Ja. Die was daar ook bij. Zo wordt hij ook altijd genoemd, hè. Wim Ensinger, onze huisadvocaat. Ja. Maar ik herinner me daar nog... Toen
is het nog steeds, steeds huisjurist?
Ze trokken ze op 1:12... trokken ze een fles champagne open.
Ja.
Vanwege de enorme prestatie die ze hadden verricht. Ja. En nou komt hij... Transfermarkt.
Ja, ja, ja.
Kom me niet helemaal in vinden. Gezien het seizoen voor, dacht ik van, die champagne is bij jou.
Maar Piet, is dat omdat je vindt dat je om die reden geen champagne mag drinken? Of dacht je van, nou, zo goed hebben jullie niet gepresteerd?
Ja, dat dacht ik. Ja, ik denk, nou, dat is een beetje overdreven dit.
Maar waarom, vanwege de spelers?
Ja, ik vond het zo.
Ja, maar achteraf is een koe in de kont kijken. Ja, natuurlijk.
Precies, dat weet ik wel. Maar zij hadden op dat moment het idee van...
Toppers gebinnen gaan.
Ja, precies.
Ja, nee.
En jij dacht al van, dit is het niet.
Nou, ik moet jou eerlijk bekennen. Thijs, dat ik kende de helft helemaal niet.
Nee, precies. Nee.
Maar dat maakt ook allemaal niks uit. Ik geef ze natuurlijk wel het voordeel van de twijfel. Maar ik zou op dit moment zou ik niet die fles champagne omtrekken.
En op dit moment zou jij ook niet een zelf ingenomen indruk maken op de tribune? Zeg maar, als jij in de schoenen van Flederis...
Nee. Of ik moet een hele mooie schoenen dan hebben.
Ja, maar ja,
ik denk daar wel eens op mijn beurt van. Met alle respect voor wie dan ook. Maar mijn stelregel is altijd geweest... Haal geen oude spelers weer terug.
Ook niet in dit soort functies.
Of het nou spelers zijn of trainer, laat ze met rust. Het werkt niet. Spelers en trainers terughalen is geen optie. Moet je niet doen.
Maar Danny Buijs heeft toch prima...
Maar ook niet in een andere rol als in, zeg maar, Flederis, Joost Speler was.
Je hebt ook
nu
die rol van Jans gezien toen. Die is er ook teruggekomen.
Ja,
oké,
okay, ja.
Nou,
oké, dat is een voorbeeld waarbij het niet goed ging.
Nee, maar zijn toch wel...
Danny Buijs, die heeft toch prima gepresteerd de afgelopen seizoen.
Wilco is ook nog even terug geweest, weet je nog, van Cambuur.
Oh ja, ja, ja.
Je kon helemaal niks.
Nee, dat klopt.
Nee, maar zo is het wel. Ik ben geen voorstander van spelers terughalen.
Erwin Koeman?
Erwin Koeman als...
Als speler is hij teruggehaald een keertje. Die heeft toen toch nog steeds prima...
Zijn natuurlijk uitzonderingen, hè? Nou, want dan kun je dus ook zeggen... Ja, Flederis heeft natuurlijk ook een andere rol gehad bij ons. Zeggen,
ja.
Als nee, speler heeft hij zijn eigen contract verdiend. Ja. Dus wat dat betreft, die man heeft wel power en wel ballen.
Ja.
Maar toch, hij is veranderd een beetje... Ja, het is een beetje ik weet het niet.
Ik wil toch een beetje
dubbel gevoel.
Even terug naar die blik. Jij zag Flederis en Gudde op die tribune. Maar waar zag jij dat
ik zag ze en ik denk, ten eerste vroeg ik maar waarom dit short. Maar ten tweede dacht ik, ja, wat zie ik hier? Ik zie die Flederis die net even interessant zoiets aan Gudde wilde vertellen. En zo'n Gudde die dan stoïcijn zijn, zo armen over, weet je wel, een beetje de Matthijs van Nieuwkerk look. En dan een beetje recht vooruit kijken naar het veld. Met denken van, ja, laat hem maar lullen of zo. Zoiets. Dat zijn ook
en waarbij Flederis dus een beetje gemaakt overkwam eigenlijk, zeg maar.
Ja, dat... Jan, wel een mannetje geworden.
Ja.
Als voetballer ging ik wel met hem omhoog een kopje koffie drinken. Was een leuke kerel.
Was het ook een mannetje?
Ik vind nou wel een mannetje. Ja, toen was het ook wel een mannetje. Ja. Ze schopte die ook op alles wat bewoog. Maar nu is het wel een man. Kijk, ik vind het wel mooi. Het mooiste van Flederis vind ik dat hij de opvolger is geworden van Jans. Want als er één de schurft aan Jans had, was dat Flederis. Want hoe goed hij ook speelde... elke wedstrijd, om, na de 60ste minuut, ging het bordje met nummer 8 omhoog.
Ja, 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 ja,
en dan
ja.
moest hij eruit.
Ja.
En nou zie je de opval van Jans, hij doet dat nog 10 keer beter. Ja. Dat vind ik wel
dus,
mooi.
Dus door de naam van Ron Jans kan er vast een streep als het over het kandidaatlijst van trainers
gaat. Och, absoluut zeg.
Ja,
och, absoluut. Ja, okay. Kom op.
Daar wil ik even over hebben. Wat vind jij, Buijs, verlenging of niet? Want dat komt er nu een beetje aan.
Nou, ik heb met Danny Buijs altijd een goede band gehad. Vroeger was hij altijd... Ik heb natuurlijk nog veel voor Oogsport geïnterviewd toen die nog voetbalde bij ons. Ja. Een prima jongen. Ik vind hem nu als trainer, vind ik hem ook... hij is in mijn ogen, als ik hem ontmoet, niks veranderd. Maar via Danny Buijs is wel voldoende.
Ja, oké. Okay, dus
dat kan me wel. Ja,
vind
dat,
ik.
Ja. Nou, dat heb ik vorige uitzending voor mij ook.
Oh, heb jij dat ook wel? Heb je niet gehoord?
Oké, okay, maar ik heb gezegd van dat het na 4 seizoenen niet zo gek is om eens een keer weer een nieuw gezicht
aan te
stellen.
Precies. Ja,
dus dat is ook helemaal. Dat is voor niemand een schande. Dat is voor FC Groningen geen schande. Dat is voor Danny Buijs ook zeker geen schande.
Nee.
Die moet gewoon zorgen dat hij dit seizoen nog op een hele mooie plek afsluit. En dan kan hij terugkijken op 4 geweldige seizoenen.
Maar er stond nu wel een echt weer Danny Buijs als ik hem ken. Maar die wedstrijd daarvoor, toen kon je aan hem zien. Dat die roddels en zo en die achterklap en dat indruk op hem had gemaakt. Want toen nam op een bepaald moment onze vriendje Adrie, wie kent hem niet, Poldervaten, de honneurs waar langs de lijn.
Wel in opdracht van, hè?
Oh, wel? Ja.
Ja, zeker. Dat gaat gewoon zo van, mag Adrie het even doen.
Oh, mag Adrie het even doen?
Ja, zeker. Ja,
zo zit dat.
Heb je ook al nagedacht over een opvolger?
Ja, ik vind de Groningen zich enorm, maar dan ook enorm sterk. Maar hoe merk ik alles, maar dan ook alles uit de kast moet halen om Dick Lukien binnen te halen.
Ja, hè?
Ja. Dick Lukien is van... Ja, niet... Dick Lukien, ja, dat lijkt mij nou echt een man die bij deze club past.
En waarom?
Ja, omdat Dick... Weet je, Tieme Klomp had het ook, hè. Tieme en Dickie, die, dat zijn jongens die kunnen zo mooi en begrijpelijk over voetbal praten. Hè? Die recensies, of die, zeg maar, na zo'n wedstrijd, als je Dick dan ziet, of voor die tijd, ja, dat vind ik echt smullen. Die man die heeft echt kijk op het spelletje. Weet
realistisch,
je
hè? Altijd realistisch. Ja.
Ik weet nog wel, en Tieme had het ook, hè, Tieme Klomp. Hè?
Ja.
Ik heb altijd gezegd, Tieme een grote trainer zou gaan worden, is niet gebeurd. Ik herinner mij nog, Jans was toen trainer, ik zat op de perstribune en Tieme zat naast mij.
Ja.
En ik had toen een column elke week. Piet van Dijk draaft door in een andere krant, die dan Groot Groningen of zo.
Oh, ja.
In ieder geval, maar daar schreef ik toen een wekelijkse column. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga naar het team, zit naast mij. Ik schrijf alles op wat Tieme zegt. En daar heb ik een column van gemaakt. En wat denk je vrijdag bij de persbijeenkomst? Ron Jans. Hij zegt, godverdamme, zei je. Piet is de enige die het goed heeft gezien.
Oh.
Ja, ik heb alles opgeschreven.
Ah, mooi.
Geweldig. Ik heb alles opgeschreven, team. Nou, dat heeft Dickie ook. Dus Dickie Luk is voor mij nummer 1.
Jij toch ook? We hebben het vorige week ook even over gehad. En ik kreeg daarna wat opmerkingen van ons luisterpubliek. Hmm. Dat ik wat terughoudend overkwam als over de eventuele aanstelling van Dick Lukien.
Oh ja?
En dat heeft me even aan het denken gezet, ook afgelopen week nog wel. En ik ben eigenlijk ook wel tot de conclusie gekomen dat het een trainer is die eigenlijk toch wel heel goed bij FC Groningen zou passen.
Ja, je bent een beetje, gedraaid.
Het was helemaal niet mijn bedoeling om terughoudend over te komen. Blijkbaar is dat gebeurd.
Ja.
Ik weet niet eens meer of het meer
nou, ik kreeg ook verschillende berichten van supporters binnen. Waarbij de ene zei van helemaal mee eens. De Lukien, die moet dat is de... Maar ook van andere redenen, wat moeten we met die Lukien hier?
Ja.
Ik vind Lukien een goede trainer, heb ik altijd gezegd.
Ja.
Hij kent de club van binnen en van buiten.
Ja.
Het is een Noordeling, Veendam. Daar komen ook heel veel FC-Groningen supporters. Het versterkt wel, zeg maar, het wijgevoel. Het legt ook een verbinding met dat deel van het achterland, waar FC-Groningen ook wel bij gebaat zou zijn. Het is gewoon wel een hele fijne vent in de omgang. Hij heeft zich ook bewezen. Ik weet nog dat toen Dick, want Dick heeft al eerder een keer gehoopt op een aanstelling. Ja. Toen Danny Buijs in het zadel werd gehoopt. Ik weet niet of het toen was.
Nee, volgens mij Faber. Daarom is hij naar Emmen gegaan.
Ja. En toen was ik het daar eigenlijk wel mee eens. Want ik kan me nog herinneren dat ik toen zei van... Dick moet eerst vlieguren maken.
Ja, ja, ja.
Dat woord vlieguren, dat is toen ook een dingetje geworden, zeg maar.
Dit is het koelkastcontract van Joop Gal.
Maar Dick heeft natuurlijk is inmiddels gewoon een ervaren trainer... met zeker voldoende vlieguren achter zijn naam. Hij kan elftal ook heel mooi laten spelen. Dus mijn zegen heeft het gewoon.
Ja, maar ja, jij neemt bij Kasper Goedkoop mee, die ook zeg maar bij de club heeft, bij ook, die ook FC Groningen kent, ook jong FC Groningen.
Ja, Kasper mag wel de corona thuis laten, maar
hij is nu hersteld. Hij is hersteld.
Wat vind jij dan ineens, wat vind jij de kracht van Dick?
Nou, ja, de kracht van Dick is dat hij...
Als trainer, hè?
Als speler.
Nee, als trainer.
Ja, zeker.
Ja.
Nou, de kracht vind ik dat hij verbaal heel goed zijn woordje kan doen. Dat hij altijd eigenlijk ogenschijnlijk rustig blijft onder alle omstandigheden. Ja. Maar hij heeft natuurlijk heel vaak al in de penarie gezeten bij FCM. En dat hij een elftal dus, dat hij in staat is. En dat komt er niet elke week uit. Maar dat hij in staat is om een elftal heel mooi te laten spelen.
Maar tja, William Pomp en ik zijn dus op dit moment eens dat 4 seizoenen Danny Buijs genoeg is, voldoende.
Ja.
En dat Dickie Lucky... Ja. De beste opvolger is.
Een goede kandidaat. Zeker een goede kandidaat.
Oh, wacht even. Je trekt er dan weer terug.
Ja, nee. Maar ik vind nog wel meer goede kandidaat.
Oh.
Hij is de topkandidaat.
Voor mij wel, ja.
Precies. Heb je nog een nummer 2? Of zeg je van nee, ze moet alleen maar...
Ik hoorde nu weer dat... Kijk, ik dacht dat die Vladeers hebben de goede ervaringen. Ook met die Frank Wormoed. Van Heracles. Waar heeft hij daar samen mee gewerkt. Toen hij technisch directeur was. Die Frank lijkt me een aardige vent. En die Kees van Wonderen ook.
Ik denk dat die ook op het lijstje staat.
Ik denk die staat op het lijstje. Wormoed. En ik denk Van Wonderen en Lukien. En dan moet je... Dat is 1, 2 en 3. Dan denk ik bij mezelf. Nou, die keuze is voor mij heel makkelijk. Met alle respect voor Van Wonderen. Alle respect voor Wormoed. Maar wij nemen Dickie.
Ja. Ik begreep, toevallig belde ik afgelopen week met Erwin Heerlijn, trainer van Oranje Nassau.
Ja.
Ontzettend fijne vent. Speelt zeer, zeer, ze speelt ultra aanvallend voetbal. Altijd leuk om naar te kijken. Maar die had toevallig voor zijn trainersdiploma, geloof ik, was het daarvoor met die Wormoed. Had hij een cursus gehad of zo, of was hij bij geweest. Was hij zeer van onder indruk ook. Dat schijnt wel echt een...
Van Dick Lukien.
Nee, van Wormoed.
Van Wormoed, ja.
Hij is ook onder indruk van Lukien, hoor. Maar ik ken die Wormoed bijvoorbeeld niet zo goed verder, hoor. En Heracles volg ik nou ook niet elke wedstrijd.
Dat is een beetje Herman Emmink gevoel, hè. Wie van de 3. Maar heb jij nog een topkandidaat aan? Neemt jij hem over tijd, ja?
Ja, zeker. Nee, Piet, dit wil ik ook.
John van der Brom?
Nee.
Is beschikbaar?
Ja, maar dat is geen trainer voor ons.
Nee?
Nee, dat is ook, ook een zeiker, altijd excuses en zo.
Ik denk dit een beetje, dan krijg je een beetje een Maaskant.
Ja, dat is niet de man.
Dat denk je?
Ja, ik denk dat...
Maar Van Brom is toch geen kus opschudden?
Nee, maar ik denk dat hij hetzelfde bij het publiek ligt als Maaskant. Vrij snel. Heb ik het idee? Ja, denk ik wel. Van mijn gevoel, hè?
Van de Brom, maar die komt hier ook niet.
Nee?
Kun je afscheid van nemen, kun je doorstreven.
Oké, nou ja.
En nou, nummer 5, nog één?
Even denken, hoor. Frank de Boer?
Vol geen goud.
Is al eerder mee gesproken, hè? In de tijd van Nijland is het dus ooit met Frank de Boer gesproken. Toen heeft Frank de Boer bedankt voor FC Groningen. Nou, dat kun je in mijn ogen maar één keer doen. Hè? Als je bedankt voor FC Groningen, kom je nooit meer.
Nee, absoluut niet.
Dus wie er ook aan de knop
is. Hoe kun je nou als trainer bedanken voor de FC?
Ja, nee, daarom.
Kan toch niet?
Er is iemand met trainerspensioen gegaan. Er is iemand met trainerspensioen gegaan, kleine 2 weken geleden.
Ja.
Tegen privéomstandigheden was dat dan ook.
Ja.
Erwin Koeman. Misschien dat die dan in deze regio toch wel dat...
Ik denk niet dat hij het weer doet.
Nou ja.
Is zo vaak, die is al heel vaak ter sprake geweest, hè?
Ja. Hij wil die stress niet meer, hè? Nee. Hij wil die stress niet meer. Dus, en dat snap ik eigenlijk ook.
Samen met Ronald?
Maar dat is helemaal utopie.
Gaan we niet doen.
Maar kijk, Erwin zou dat is bij elke vacature, trainingsvacature die FC Groningen in het verleden heeft gehad, zeker in de afgelopen, 15 jaar of zo, zeg maar, is altijd de naam Erwin Koeman valt weer prominent.
Ja,
en dat komt omdat een groot deel van de achterban dat altijd nog graag eens een keer zou willen zien. Ja. Erwin Koeman, ook een jongen van de club gewoon natuurlijk. Ja, van naam en faam, die heel goed zou passen, ook in mijn ogen wel. Alleen ja, goed, Erwin Koeman, daar kan ook een streep door. Want die wil het zelf niet meer. En die heeft last van zijn rikketik. Ja. Dat is een familiekwaal. Vader is er zelfs aan.
Dat weten we allemaal.
Ja, Piet wil niet over medische dingen hebben.
Ja, weer over medische dingen.
Hebben we voor de uitzending ook alleen over gehad. Want Piet zijn geliefde, daar doen we geen details over.
Dat zijn wel dingen
die...
Ja, maar dan kom je wel dingen tegen, ja.
Ja. Nee, daarom. Dus daar gaan we het verder niet over hebben. Maar de keuze van Erwin Koeman om, zeg maar... Hij wil nog wel iets in de voetballerij doen, overigens. Hè? Alleen geen hoofdtrainer meer.
Nee.
Nou ja, dat lijkt me prima. Dus,
Piet
mag je ook nog zeggen. Zeker.
Met alle respect. Ik heb jullie toegestuurd, hè. Vrijdag 10 december was toch een historische dag, hè.
Ja.
In de geschiedenis van de FC, hè. Wat lees ik terug? Helemaal niks. En zegt ze ook, is echt iets voor Thijs geweest.
Help me even herinneren.
Jan van Dijk's voetbalkijk, 65.
Ja. Oh ja, ja, zeker. Ja, ik heb hem wel persoonlijk nog gefeliciteerd.
Ja, ik ook. Maar, maar het idee, dat ik denk, daar gaat de krant toch iets aan doen.
Ja.
Of vind je dat tegen
Piet? Verjaardagen, Piet. Moeten we daar ook wel iets mee doen?
Oké,
okay,
misschien gewoon niet wat 65, doen we niks aan. Oké.
Okay. 75 is het mooiste.
Oké, 75.
Nou ja, Jan die is nog om een paar weken in onze column terug te vinden als analist. Ja. Maar nee, om een groot verhaal op zijn 65.
Mooiste huldiging ooit. Wanneer was dat nog maar? Mei 2000. 28 mei 2000.
Oh ja, zeker.
Promotie.
Ja. Oh, behaald bij...
Ja, bij FCM.
Oh,
0-1.
Juist, ik was erbij.
Magnus Johansson.
Ja, zeker. Ja.
Op de markt.
Ja, ik kan het elftal zo nog. Ivan van Dinteren bijvoorbeeld.
Het is goed dat je begint over de geschiedenis.
Hey, wacht, ik ben even de administratie aan het doen. Ik heb de strepen gezet door Frank de Boer, Ron Jans en Erwin Koeman.
Nee, van de Brom.
Verschillende redenen. Van de Brom ook. Ja.
Kun je strepen erin zetten?
Ja.
Oké, maar als je zoekt Ronald Koeman, kun je
op de lijst staan dus nog Wormoed.
Van Wonderen. En Dick Lukien met een uitroepteken.
Ja. Met uitroepteken.
Ja.
En dan heb ik nog één verrassende naam. Zijn naam is al gevallen in deze uitzending. Oh. Maar zou Tieme Klompen nog niet eens een keer een herkansing willen als voetbaltrainer? Die is toen ook eigenlijk een beetje om dit soort redenen afgehaakt.
Die is nog herstellende.
Ja,
toch?
Ik heb Tieme gesproken, voorlopig niet.
Nee? Oké.
Okay. Was wel een hele goede trainer.
Ja, dat denk ik ook. Of hij ook hoofdtrainer is, of misschien beter in de route als assistent, ik denk beter dat
Marco heeft twee jaar naast Marco gezien. Was stapelgek van hem.
Ik wil
heel veel in die tijd met Marco van Basten bij Heerenveen.
Ik wil nog eentje noemen.
Ja.
Die kreeg ik door Michel Schonewille. Ik kreeg af en toe berichtjes van. Hè,
Michel Schonewille moeten we niet doen.
Nee, Michel Schonewille niet.
Die gaat ook een streep door de lijst.
Nee, maar die zei iemand die ik vroeger nog wel interessant vond. Want FC Groningen heeft het goed gedaan met Jans. Hè, die kwam natuurlijk ook vanuit niks.
Ja, precies.
Was assistent een jaartje bij Emmen. Ja. En daarvoor gewoon in Assen een beetje trainer geweest. Ja. Michel Visser.
Ja, zou kunnen.
Gewoon even een beetje jongen
uit de stad, Deelborg,
Bij Kwik was hij trainer.
Misha is ontzettend aardig jongen. Ik denk dat hij er ook heel veel verstand van heeft. Enige bezwaar is, hij heeft zelf niet op dit niveau gevoetbald. En dat vind ik altijd bij een trainer. Er zijn uitzonderingen. Leo Beenhakker was een geweldige trainer, vond ik, bijvoorbeeld. En die had ook niet op hoog niveau gespeeld. Maar
dat is toch juist waar je een beetje afraakt tegenwoordig.
Ik ben niet van die laptop trainers.
Nee, maar oké. De nummer 1 trainer van de Eredivisie op het moment, hè, de kop van de koploper. Nou, die heeft ook niet echt een hele glanzige carrière gehad, volgens mij. Die Letts denk ik ook niet.
Hey, maar in het rijtje van Misha past natuurlijk ook als Marcel, hè?
Groningen. Nou, maar dat vind ik, ja.
Doe die met z'n tweeën? Twee jongens die van Be Quick komen?
Ja. Ik denk dat Marcel dan nog die heb ik hoger nog dan Misha.
Okay.
Ik ken Misha niet echt als trainer, maar...
Marcel heeft wel wat meer ervaring.
Ik zou het wel leuk vinden. Ja? Weer zo'n soort gokje, weet je wel?
Ja, het wordt wel
Marcel Groningen vind ik wel een mooie suggestie eigenlijk ook.
Ook wel?
Ja.
Zet je die op de lijst dan?
Zet ik op het lijstje.
Visser? Visser ook af?
Ja, maar ik vind dat Visser eigenlijk... Kijk, Misha heeft ervaring opgedaan met jonge elftallen bij het KNVB.
Ja.
Nog niet echt, zeg maar, op betaald voetbalniveau. En dat heeft Marcel Groningen wel. Die is
was Misha Visser niet, hij niet trainer van het jaar? Zelfs op zijn 28e al?
Ja, dat kan wel zijn. Ik vind dat jij wat vlieguren, dan heb je het woord weer, moet hebben gemaakt in de eerste of eredivisie.
Ja.
En dat heeft hij nog niet. Dus Misha moet eerst even zorgen dat hij, voordat hij bij een moeilijke club als FC Groningen, dan komt wel gewoon geen gemakkelijke club, hè, om trainer te zijn.
Nee.
Ik vind één dingetje vind ik heel belangrijk.
Ja?
Als Dickie Lucky trainer wordt van de FC Groningen, of Frank Walmoet, of die anderen die jij noemt, Kees, en noem ze allemaal maar op. Ja. Maar vooral Dick, want het zal Dick worden. Ik denk dat Dick nu al voor 80% naar dit gesprek klaar is bij de twee boys. Ik vind dat Dick aan moet stippen met alle trainers dat ze vanaf volgend seizoen alleen naar de media gaan. En ik wil niet meer dat Dick met Van Elzakker samen naar de mensen van ESPN loopt. En dat dan
dat die ingefluisterd
dat dan die Van Elzakker daar staat te wachten tegen zo'n muurtje aan tot hij klaar is. En dat hij dan, want dan weet hij natuurlijk ook dat gefilmd wordt. Er wordt steeds gefilmd, hè. Dus dan loopt die Van Elzakker, die loopt dan weer.
Ja.
Weet je?
Jij interpreteert dat als interessant doenerij. Ja, en jij
jongens kunnen er toch zelf wel heen gaan. Ja. Jongens, die trainer kan toch zelf alleen naar die
vind ik ook, Pieter.
Naar die,
ik stoor me daar, ja. Iedereen heeft zijn eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden. En ja, weet je, daarin moet je een mens gewoon respecteren.
Nee, je moet gewoon als trainer zijn. Dan moet je luisteren. Dick Lucie is een kerel. Man heeft ballen, een Veendammer. Die heeft die pers niet nodig. Nee, die loopt er gewoon naartoe. Ja, die zegt, hier ben ik. Ja. En geen man die daar staat te wachten en die dan met hem nog even, zeg maar, evalueert of het wel goed ging of niet. Nee. Hebben die nodig.
Ik heb al verschillende trainers bij FC Groningen meegemaakt natuurlijk. En je ziet dat de ene trainer daar meer behoefte aan heeft dan de andere inderdaad. Ja, want met Ernest Faber bijvoorbeeld had Richard van Elzaken altijd hele gesprekken voordat hij naar de persconferentie ging. Maar Danny Buijs, heb ik de indruk, die zit daar helemaal niet op te wachten. En daar gebeurt het dus ook niet mee. Die hebben geen gesprekjes vooraf.
Nee. Ook niet naar die tijd.
Nee. Nee.
Maar hij is wel even in beeld. Die perschef ook.
Ja, dat wel. Ja, dat zeker.
Ze filmen.
Maar er wordt niet ingefluisterd, zeg maar, voor die tijd. Dus hij begeleidt het wel, zeg maar. Ja, een soort escorte.
Trouwens, die Kale was goed, hè, van Feyenoord, hè? Achterin.
Die dat doelpunt maakte.
Oh, die grote. Die trouwen.
Ja.
Wat een spelers, hè. Geef nooit een bal verkeerd af.
Nee, klopt. Nee,
geen tikjes terug aan breed?
Het is een tipje voor Flederis. Laat hij zich eens een keer laten gelden. Ga er eens voor die trouwen.
Een Feyenoord die dan overkomt naar FC Groningen.
Ja, zoiets.
Piet, het gaat niet goed met je nu. Hey, ik wilde het over iets anders hebben nog. Want Groningen bestaat 50 jaar. En als er iemand is die hele 50 jaar heeft meegemaakt, Pieter, maar jij dat natuurlijk. Wat is in die tijd veranderd en hetzelfde gebleven? Nu ben ik de presentator en dit was mijn vraag.
Nee, ik ben benieuwd naar Piet's eerste ervaring met FC Groningen.
Okay, eerste
ervaring was 1951. Toen was ik 2.
Ja.
En toen zat ik elke thuiswedstrijd. Vakka, houten tribune, Oosterpark. Vakka, rij 13, plaats 1 en 2 tussen mijn vader en moeder.
Mooi.
Dus ik was 2 jaar toen ik, zeg maar, voor het eerst in aanraking kwam met het voetbal hier in de Big City. En langzamerhand is dat gegroeid. Weet je wel, toen ik 4 jaar was, stond ik te wachten. En dan kreeg ik een hand van Jan Jeltema en van Piet de Koe en van Johnny de Groot en van Otto Roffel. En langzamerhand ging dat. En dat heeft zich gedaan ontplooid tot de Tony van Leeuwen tribune en al die dingen meer. Dus die club is wel altijd in mijn lijf.
Ja.
Weet je, en ik elke keer als ik daar op die bank naar die wedstrijd ben, denk ik, Piet, jij moet daar gewoon zijn. Weet je wel? Ja. Ga door met je vraag.
Vond ik wel mooi.
Mijn vraag is wat er veranderd is in al die jaren bij FC Groningen. Wat is de grote verandering geweest? Is de club nog hetzelfde als toen je als 2-jarige
zat? Ik moet zeggen, wat is er nou veranderd? Ik heb natuurlijk ook de hele slechte tijd meegemaakt. En toen was ik stadionspeaker.
Ja.
En er was er om 2:15. 2 was er nog niemand. En op een bepaald moment ging ik zo ver dat ik iedereen eigenlijk even persoonlijk welkom heette. Drukte ik op de ding, zegt, familie van Leeuwen, leuk dat jullie er ook weer zijn.
Zo in het Oosterpark.
Waren mannen 2500, was onder Ron Groenewouds. Was bijna niemand. Om 2 uur vroeg iedereen zich af, is er vanmiddag wel een wedstrijd?
Dat was een beetje in de tijd dat het van GVAV overging naar FC Groningen.
Ja, later.
Oh, later.
Later, okay. Later. Toen ik disjockey was, toen was ik ook stadionspeaker tussen 70 en 80.
Ja.
Ongelooflijk was het, hè?
Ja.
Hey, William, mooi dat je er bent, man. Lange Jan Roosje. Hey, Jan, je bent er wel. Je zou niet komen. Weet je dit? Heel kort. Wubbo de Boer was toen, zat in het hokje toen. Ik draaide wat muziek en ik af en toe dan. Was je nog echt stadionspeaker. Maar als je dat voor 2500 man moest doen in het Oosterpark, was het natuurlijk niet echt jovel. Hè?
Nee.
Wat een sprong heeft de club dan gemaakt. Oh. Ik bedoel, als je dan nu ziet een stadion van 21.000, 22.000 toeschouwerscapaciteit.
Ja.
Die in normale tijden ook nog eens regelmatig een keer uitverkocht is. Dan is het toch geweldig als je dat dan vergelijkt met die tijd.
Dat heb ik meegemaakt.
Wie verdient daar de meeste credits voor?
Nou, dat is ook een goede vraag.
Ja, toch?
Ja, het is schitterend.
Waarvoor?
Voor dat FC Groningen die sprong van 2.500 toeschouwers toen jij stadionspeaker was in de jaren 70, naar een club met een potentie van 20.000 plus toeschouwers in dit stadion.
Dat was in de tijd van Harry Hesseling, hè?
Ja. Verdient die daar de meeste credits voor?
Nou, Harry heeft dat bedacht, toch niet?
God hebben zijn ziel.
Harry is er ooit over begonnen. Niet voor tijd voor het nieuwe stadion.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Harry Hesseling was destijds de chef van de sport van het Nieuwsblad van het Noorden, hè?
Ja.
Maar ja, ik kom toch uit bij Hans Nijland.
Ja, natuurlijk. Die was onder zijn leiding, hè? Ja.
Die heeft Groningen het, zeg maar, in de vaart der volkeren meelaten.
Die wilde toen ook die verdieping er nog op, hè?
Ja. Ik weet niet of dat nou... Ik denk dat ook vol had gezeten.
Nee, ik heb dat toevallig een tijdje geleden opgezocht. Toen zei hij van, goed idee dat we dat niet hebben gedaan. Dat we toen niet in dat opportunisme zijn doorgeslagen. Ja. Maar wat is de mooiste tijd geweest in die 50 jaar FC Groningen voor jou, Piet? Waar kijk jij met de warmste herinnering?
Nou, ik kijk ook heel veel. Ik heb de sympathie had ik eigenlijk ook heel veel met die tijd van Roy Beukenkamp, Paul Matthijs en zo. En toen deed ik altijd de spelerspresentatie, weet je wel. En toen kwam er op een bepaald moment, zeiden ze van de sportsvereniging of wat dan ook, zo, ja, Piet natuurlijk, jongen van de stad, die moet dat eigenlijk doen. Maar ik vind het ook wel eens een keer leuk om een bekende Nederlander. Nou, ik deed daarvoor, je weet precies wat ik daarvoor deed, hè. Maar in ieder geval, dat was natuurlijk ook duurder. En toen zei, dat was echt samenhorigheid. En toen zei die, Paul Matthijs was toen aanvoerder, en Roy Beukenkamp, weet je wat die zei? Die zei van, als Piet niet doet, komen wij ook niet.
Ja, prachtig. Ja,
en nu interesseert...
Dat zijn karakters.
Ja, maar nu interesseert voetbal geen reet wie dat doet. Nee. Weet je wat, het zit zoals als een worst zijn.
Ja. Ben je de binding een beetje kwijt, zeg maar, wat dat betreft?
Ja.
Vind je dat jammer?
Ja.
Ja. Komt dat door corona? Of is het...
Nee, dus die komt niet door corona en zo. Maar William weet het ook wel en zo. Ik deed natuurlijk vroeger alles voor die FC. En ik heb voor ogen altijd alles voor de FC. En ik heb er alleen maar over geschreven. Ik heb de huldigingen gedaan. Ik heb de spelerspresentaties gedaan. En dan opeens, toen kreeg ik 2 kaarten voor het leven. Ja. Voor alles wat ik voor die club had gedaan. Nou, die 1 heb ik toen ingeleverd.
Waarom?
Nou, omdat ze zeiden van ja, 1 plaats is eigenlijk genoeg. En die andere heb ik eigenlijk ook ingeleverd, omdat ze zei, die krijgt geen nieuwe meer. Je doet bijna niks meer voor de FC. Ja, je schrijft af en toe nog van die stukjes voor Sikkom.
Zo werkt de kaart van het leven niet, toch?
Toen heb ik ze allebei gewoon maar ingeleverd. Maar het is, wat jij zegt, het is begonnen met die corona. Toen waren er geloof ik maar 18 plaatsen, hè, op de perstribune. Dus zei, ja, maar dat is eigenlijk voor de jongens van de Telegraaf en van de AD en voor jullie natuurlijk. En voor RTV Noord en noem ze allemaal. Maar op. En daar doe jij te weinig voor. Dus voor jou is er op dit moment geen plek meer. En ja, toen werd ik...
Is dat de zakelijkheid van de nieuwe directie dan?
Nou, ik denk niet dat het... Ja, misschien is dat allemaal doorgelicht. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, ik deed te weinig om nog een plek op die perstribune te krijgen. Maar het is geen huilverhaal, hoor. Ik ben nog weer geweest.
Nee, maar er zit er toch iets bij jou.
Nee, maar weet je wat ik allerwoorste vind? Dus ik belde Richard op. En toen zei hij tegen mij, wanneer gaan we een keer eten? Ik zei, nee, niet over eten nu. Hij zei, ik zeg maar even over wat anders en zo. Van... Hij zei, ik moet het tegen jou zeggen en zo, maar als jij naar de FC moet, en nou komt hij, jongens, waar ben ik in beeld? Dan moet jij gewoon net als iedereen een kaartje komen. Ik zei, nou, dat ga ik doen.
Zei Richard Nelson, moest de boodschap brengen.
Ja,
maar die bracht het ook niet met liefde, denk ik. Nee, die krijgt natuurlijk ook opdracht van bovenaf.
Ik, als je nou de geschiedenis van Helsaker en met mij, met alle respect, vergelijkt, ik bedoel, met die club.
Ja.
Maar ja, toen heb ik gezegd van, nou... Ja, dan koop ik gewoon een kaart. Dus het is niet zo moeilijk.
Er zit wrok in jou.
Nou, niet echt een wrok, maar ik vind wel dat ik tussen jullie hoor.
Ja, precies. Ja.
Door de dood ontscheidt.
Ja. Nou ja, een kaart voor het leven is, wat Thijs ook zegt, dat is een kaart voor het leven. Ja. Maar jij moest er dus eigenlijk met lichte dwang afstand van doen.
Ik ken een collega, ik noem geen naam, die was zo verschrikkelijk verbolgen daarover. Die zei tegen mij, dat is nu alweer 1,5-2 jaar geleden, daar ga ik een stukje over schuimen. Moet nog gebeuren. Maar toen heb ik gezegd van, dat doe maar niet. Wees je eerlijk? Toen zei ik, dat doe maar niet.
Ja, dat zei jij. Ja. En toen heeft die collega, ik ken hem ook goed, om daar toch nog even mee te wachten.
Ja,
maar het is mooi dat het dan nu in dit programma aan bod komt, zodat jij jezelf tekst en uitleg kan geven.
Misschien als hij al de 75 wordt, dat die journalist er iets over kan zeggen.
De collega waar we het over hebben, hoopt in ieder geval die mijlpaal wel te bereiken. Ja. Ja. En die leeft daar ook naar.
Oh, geweldig. Ja.
Ja, goed. Nou. Wat heb je nog allemaal staan op dat briefje?
Kaal is goed.
Wat wil je er nog over hebben?
Die kaal is goed, dat vond ik wel mooi.
Die kaal is goed.
Toen heb ik 1-1 heb ik gezegd, maak lief luid af. Mo meldt zich bij ene Fresia en Ali en Piet is weg. Klotenpartij. Trainer naast Persia heb ik al gehad.
Ja.
Ik zie de Wolf, Arts en zelfs Buizen. Nou komt hij, jongens. Met een kladblok en Poldervaart langs de lijn. Erger me aan het houdinkje van aan de slot.
Oh ja? Wat is zijn houding?
Oh, ik vind het wel een sympathieke trainer.
Heel sympathiek.
Ja, maar dat gevoel, weet je wat, die maniertje, weet je wat, toen werd het 1-1. Weet je wat die slot toen deed, was in beeld, en die Arne Slot, deed hij dit, nadenkt, en die spelers nadenkt. Pak ze aan nu.
Ja.
En ook een beetje de Frits Korbach staan, hou jij me vast?
Ja.
Beetje dit, altijd dit.
Piet, handen in de zakken doet Piet nu. Ja.
Dan altijd en, dezelfde manier.
Beetje de knie naar voren gebogen.
Beetje zoals Frits vroeger. Alleen Frits had natuurlijk uitstraling.
Ja, zeker. Ja,
dat ziet
ja.
er niet uit.
Nee.
Maar, ja, en dat is dus het verschil. Ik zie precies dat hij aan de slot in heel veel situaties tijdens een wedstrijd coachen totaal zichzelf niet is.
Nee.
Dat draait briefjes om. Ik wil meer weten wat je allemaal hebt opgeschreven. Ik wil even.
Ik ben niet helemaal met je eens wat aan de slot betreft, maar ik vind wel mooi dat jij het soort mooie observaties.
Laten we het.
Nou, ik heb die verdedigers heb gedaan. Ik heb dingen. Och ja, dat vind ik wel jammer. Ik heb altijd wat zwak voor gehad, maar die.
Wie?
Die De Leeuw, die kan er helemaal niks meer van. Hoe kan het, hè?
Ja,
die. Nee, hoe wil je, William? Ik ben de eerste die dat jammer vind. Ik heb maar heel.
Kan er niks meer van.
Nou
dat
ja,
vind
nee,
ik
maar in de voel, maar wat heeft hij nou gisteren gedaan? Ah,
hij is met een bepaalde.
Wat voor cijfer heeft hij?
In dienst van team 7. Nou, dat is precies wat Hennie Meijer nu hier weergeeft.
Ja.
Dat is precies de essentie.
Hij speelt dus voor het team. Maar wat hij bij Emmen deed, dat doet hij niet bij ons.
Nee, precies. Maar is dat dan is mijn vraag aan jou, Piet. Komt dat dan zeg maar omdat hij binnen een jaar zoveel slechter is geworden? Of past hij niet in dit systeem?
Nou, ik weet niet of hij niet in dit systeem.
Niet.
Maar Danny Buijsen is altijd lovend over hem. Hè?
Ja, zeker. Maar en dan wil ik het ook even voor Michael De Leeuw opnemen.
Want okay.
Weet je hoe moeilijk het is als jij 35 jaar bent, dat je dan in die fase van je carrière nog de overstap maakt van FC Emmen naar FC Groningen. Ja, echt een hoger niveau. Veel hoger niveau.
Ja.
Waarin veel meer wordt gevraagd. Dan is het niet makkelijker om als speler van die leeftijd die stap nog zeg maar, te
maar
maken
ik vind
en dan nog
slecht.
Weer te shinen.
Ik vind hem ook
nee,
niet
hij zegt nee, oh, zeker niet. En gisteren is hij met bepaalde opdrachten het veld ingestuurd. Ik weet niet tot in detail,
verzaakt
maar hij stond middenveld.
Ja,
hè?
Precies.
Moest hij heel veel werk verrichten. En dat heeft hij.
Is dat wel zijn plek? Is dat wel
nee, eigenlijk niet.
Tuurlijk niet.
Eigenlijk niet, maar hij speelt dus precies wat Hennie Meijer dus ook constateert in dienst van het team. En dat heeft hij gewoon heel goed uitgevoerd.
Een schitterende doelpunt.
Ik kan je zeggen dat Danny Buijs hartstikke tevreden
over
hem
was. Dat heb ik net tegen jou gezegd. Ik geef jou de woorden in de mond.
Oké.
Ja,
nou, dan praat ik dan even over.
Deze jongen heeft natuurlijk geweldige doelpunten gemaakt.
Ja, precies.
Dus ik hoop dat het terugkomt in de tweede seizoenshelft. En dan heb ik hier nog verder staan. Die Van die strand laatst als hij scoort met die tong. Vreselijke man.
Tong?
Hij doet zijn tong uit de mond. Doet hij hele rare dingen doet hij dan. Maar in ieder geval.
Dan likt hij dat
zwart geverfde haar. Dat zwart geverfde haar. Is dat mode of zo?
Strand laatst heeft geen geverfd haar.
Ja, die heeft zwart, heel zwart geverfd haar nu.
Dit lijkt ziet er wel uit. Zo,
ja.
Het kan ook zijn dat het nat is.
Die is ook heel donker. Kijk dit.
Nee, dat is nat, joh. Nee. Hij heeft geen kleurspoeling.
Nee,
hij heeft overigens wel eens, volgens mij heeft hij wel eens een keer blonde lokjes gehad in de zomer of zo. Maar volgens mij is dit wel gewoon zijn natuurlijke.
Ga door, wat
staat er
veel
verschil op dat
ESPN. Ik vind dat wel mooi op de basis. Heerlijk, ja, mooi.
Veel te veel verschil op dat ESPN. Die schreeuwen, hè, die Oldenburg en zo. En die heb je die Chris. Schreeuwen en nog wat schreeuwen. Komt niks uit.
Wie
zaal geen kaart.
Wie schreeuwt er?
Nou, die
Leo Oldenburg.
Die Oldenburg en Herman kon ook in de Herman al keeper.
Ja.
En dan heb je nog zo'n man die Chris of zo heet. Die weet ook helemaal niks van voetbal.
Chris Woods?
Nee, dat is weer een ander. Ja. Chris Woods.
Ik vind het mooi dat Pieter bij is gaan staan. Gewoon naast
ja.
Ga
door. Er was er ook nog op één kanaal. Volgens mij was dat bij die lange Van Gangelen. Die Wilfred Oris terecht noemde de grootste puber uit de journalistiek.
Ja.
Het blijft een puber, hè, die Jan Joost.
Ja, zeker.
Dat programma heette de Eretribune.
Ja.
En wie zat daar waarin? Met
Hans Nijland.
Ja, die zat weer met hetzelfde verhaal.
Maakte nog even bekend. Had nog wel een leuk nieuwtje.
Oh, ja?
Heeft bij ons op de website nog heel goed gescoord. Hij maakte nog even bekend dat Ajax nog even 100.000 euro had teruggestort.
Ja, nee, dat bedoelde ik.
Vanwege die, hoe heet die?
Overmars.
Cassiera. Ja. Mislukte spitsbest.
Ja, en wat heeft dat? Ik heb het niet meegekregen, sorry.
Uit pietijd met FC Groningen.
Ja.
Omdat Ajax zeg maar.
Miljoenen en miljoenen pakte.
Het niet netjes vond dat ze zo'n matige speler aan FC Groningen over hadden gedaan. Heeft Ajax nog 100.000 euro teruggestort.
Ja.
In die tijd nog onder Nijland. Ja.
Ongevraagd.
Ja? Ongevraagd.
Ja?
Aan
sympathiek. Een soort sympathiek.
Dus ja.
Nee, maar ik bedoel, veel mensen zien Ajax als een zeer onsympathieke club. Maar
nee,
dat is.
Nee, maar dit.
dit is een zeer sympathiek gebaar.
Weet je, ja, nou, dat vind ik ook. Ja. Oh, had jij niet meegekregen?
Ik heb het niet meegekregen. Nee.
Dan krijg je dus, die dag erop krijg je dus de FC versus Feyenoord in combi met Max, heb ik opgeschreven. Maar dan krijg je ook, dat vind ik altijd wel mooi, de mensen, de supporters werden weer herdacht.
Ja, oh ja.
En deze keer was, deze keer was het in een hele mistige herdenking was het. Hè? Die mist bleef ook hangen. Voor de tv kon je amper wat zien.
Dat was de rook van de fakkels, die bleef hangen, waardoor het heel mistig, heel mistig leek.
Ja, maar wel
mooi. Maar dat paste heel goed bij de sfeer. Ja, ja. Ja, en het waren er weer ongelooflijk, want dat viel mij met name op. Hè. Met hoe weinig we ook waren, maar dan, je klapt dan mee. Hè. En gelukkig de meeste mensen van de, op de perstribune ook. Als eerbetoon, onze collega René Otterlo, die kwam ook nog voorbij in de galerij. Ja, dus René, dat vond ik wel even een heel speciaal moment.
Had mooi, mooi bladertje, hè? Panenka toen, hè?
Ja, klopt. Ja, vond ik mooi dat nou ja, of mooi. Tussen aanhalingstekens natuurlijk, maar dat hij in het rijtje voorkwam, dat bezorgde mij ook nog even extra kippenvel. En het viel mij weer op, Piet, want dat wou ik even zeggen, dat het zo'n enorm lange rij is. En dat denk ik wel van, jeetje, je wordt wel even weer geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Ja. En daarom laten we extra vieren dat we hier zo in deze setting bij elkaar zijn.
Tot slot.
Tot slot
van deze, want het is klaar zo, kabbels. Ik zie, hoeveel waarheid zit er nu in steeds maar weer... Dat op de grond liggen van die Soeslof. Dat die scheidsrechter dat allemaal accepteert.
Is ik heb nou... me gisteren wel een beetje aan geërgerd.
Gisteren was verschrikkelijk.
Ach man. En met zoveel geluid.
Misselijk maken.
Ik weet niet of je dat op tv dan goed hoort. Maar in het stadion hoor je hem bij elke valpartij als een speenvarken. Hoor je hem janken. Ja. Weet je, hij gaat daarmee door. Want ik vind het hartstikke ergerlijk hoor. En 9 of 10 keer is er echt helemaal niks aan de hand. Maar hij krijgt dus wel de meeste vrije trappen mee van alle spelers uit de hele eredivisie. Dus hij heeft er wel toch een bepaald succes mee. Maar op een gegeven moment is dat natuurlijk uitgewerkt. Want scheidsrechters die luisteren ook naar deze podcast. En die weten dat op een gegeven moment... Ja, zeker. En die weten er op een gegeven moment ook van dat het bijna altijd theater is.
Maar wat een talent.
Ja, dat wel. Oh, ja.
Wat een speler kan dat worden.
Dat vind ik nog wel even interessant om te melden.
Laatste dingetje.
De vraag is nu wel een beetje...
Het kabbelt namelijk, hoor ik van de pro.
Dit niet. Okay, dit is nog wel even een harde uitspraak van Buijs. Ik heb een tijdje met hem nagesproken over de wedstrijd.
Ja.
En waarbij ik ook de vraag op tafel gooide... Denk jij dat Soeslof in de winterstop blijft? Want als er één speler van FC Groningen in de winterstop in aanmerking komt voor een transfer... dan is het Thomas Soeslof. Ik heb daar met Soeslof zelf al een keer over gesproken. Soeslof, die begint dan zelf een beetje te lachen. Ik heb de indruk dat er wat speelt.
Ja.
Maar dat kan ik niet hard maken op dit moment. En hij zegt zelf van, nou, we zien het in de winterstop wel. En tot die tijd geef ik alles voor FC Groningen. Zoals een professionele jongen van die leeftijd. Dat is op zich ook al knap, hè, dat al zegt. En Danny Buijs, die heeft... keihard gezegd in de nababbel van FC Groningen Feyenoord, dat hij ervan uitgaat dat de clubleiding het hem niet aandoet om in de winterstop nog een speler te verkopen. Wat Danny Buijs betreft blijft die selectie dus deze keer wel compleet intact.
We gaan eruit met nog één keer de vermelding van Thijs, William en mezelf. Thijs begint, de nieuwe trainer voor de FC.
Mooie afsluiting.
Wordt.
Ja. Ik ga met je mee, Piet. Sorry. Dick Lukien. Dick Lukien.
Jij, de nieuwe trainer van de FC.
Dick Lukien heeft dus mijn zegen, maar het wordt Frank Wormoed.
Ah, kinderachtig. Zeg.
Ja, maar ik denk... Ja, maar oké, ik ben ook...
Piet, links is Frank Wormoed, rechts is Dick Lukien.
Oh ja. Welke kant
loop je op?
Eind van de Herenstraat zijn we.
Ik hoef helemaal niet na te denken. Ik ga gewoon naar Lukien. Dick Lukien wordt de nieuwe trainer van de FC 2-1.
Helemaal goed. Akkoord.
Mooi man.
Piet, dankjewel dat je was. Ik hoop dat je vaker komt. Ja. We sluiten het af. Dit was Radio en TV Milko.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen. Radio Milko. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over.